Allereerst even naar Dita. We kennen elkaar nu vanaf 1980, iets eerder. Jan en nog twee anderen uit Horen en drie uit Meidrecht kwamen bij elkaar. En we zijn de ECG begonnen in maart 1980. En toen de mededeling kwam dat jullie 50 jaar getrouwd waren, dacht ik aan een tekst uit Hebreeën 6. En daar staat het volgende: want God is niet onrechtvaardig dat hij uw werk zou vergeten en de liefdevolle inspanning die u zijn naam bewezen hebt, doordat u de heilige gediend hebt en nog dient. En vaak in hele stilte. Maar jullie waren er wel. Ook door ziekte, door leed, door pijn, jullie waren er. En het is goed om daar gewoon ook God voor te danken. En het is al gezegd, maar het is ook bijzonder om te ontdekken dat God jullie nooit zal vergeten. En hou dat maar vast. In die stilheid en dat vertrouwen zal hij ook jullie sterkte zijn. Dat wilde ik even toch met jullie delen. Ook vanuit het hart en de herinneringen die we met elkaar daar zeker aan gehad hebben. Het volgende waar ik aan zat te denken is, misschien vindt u dat vreemd als we met de Johannesbrief bezig zijn, maar ik dacht aan de geschiedenis van Jonathan en Saul zijn vader. En u weet misschien wel, als ik u spreek van dat de Heere God zegt, ik geef u een land van melk en honing, dan weten we wel wat melk betekent. Toch? Wat betekent melk? In de Bijbelse zin. Ja, basisvoedsel. Ja. Dus mag ik u meenemen naar 1 Petrus 2? Ik zou even een van de broeders willen vragen, of zusters mag ook hoor, of ze de deur goed willen dichtdoen, want die gaat steeds heen en weer. 1 Petrus hoofdstuk 2. Daar staat, leg dan af alle slechtheid, alle bedrog, vers 1 dan, van hoofdstuk 2 van 1 Petrus. Alle bedrog, huichelarij, afgunst en alle kwaadsprekerij. En verlang vurig. Het gaat in de Johannesbrief voornamelijk ook over verlangen. En dan staat hier, en verlang vurig als pasgeboren kinderen naar de zuivere melk van het woord, opdat u daardoor mag opgroeien. Dus melk is een beeld van het woord waar je naar verlangt. Als je dat niet hebt, dan moet je toch voor jezelf eens afvragen, ben ik een kind van God? Ik zeg het even scherp, dat doet Johannes ook. Straks in de Johannesbrief. Want als je niet doet wat het woord zegt, ben je een leugenaar. Maak je God tot een leugenaar. Dat is best scherp. Maar hij zegt dat in een tijd waarin zoveel mensen een valse leer brengen, waardoor je op een gegeven moment afgevoerd wordt en als het ware weggevoerd wordt van dat levende woord. En daar is Johannes bezorgd over. En die zegt die redelijke, onvervalste melk. Verlang je daarnaar? Dat is een vraag rechtstreeks aan jullie allemaal, maar ook aan mezelf gericht. Verlang ik naar het woord? Of heb ik het woord in de afgelopen week niet gelezen en gaat het alleen maar open als het zondagmorgen is? Verlang ik naar het woord? Nou, dat is melk. Maar wat is honing? Als je naar een land van melk en honing gaat. En toen kwam ik aan de geschiedenis van Jonathan en ik wil je daarvoor meenemen naar 1 Samuel. Onze broeder Daniel Douma heeft een stukje van deze geschiedenis naar voren gebracht. Dat is al een hele tijd geleden, maar ja, sommige dingen blijven hangen. En dan had hij het ook over dat niemand een zwaard had. Prachtig beeld. En dat Jonathan dan uiteindelijk ook verslaat. En ik wil u eerst naar 1 Samuel 14. En een bijzonder vers wat ik dan ook meteen, dat teken je dan aan, omdat het je zo aanspreekt. En dan staat er in vers 6, Jonathan nu zei tegen een knecht die zijn wapens droeg, kom, laten wij oversteken naar het wachtpost van deze onbesnedene. Misschien zal de Heere voor ons werken, want het is voor de Heere niet te moeilijk om te verlossen door veel of door weinig mensen. Waar put ik mijn kracht vandaan? Wat is de krachtbron van u en mijn leven? Ook dat was de vraag. En Jonathan, die doet dat en dan gaat buiten hem om, hij weet er niets van, dan doet zijn vader het volgende in vers 24 van 1 Samuel. En dan kom ik ook op de honing. Het leger trok tot voorbij Bet-Aven en van de mannen van Israël werd veel gevergd. Want Saul had het volk bezworen, vervloekt is de man die voor de avond voedsel tot zich neemt. Voordat ik mij aan mijn vijanden gewroken heb. Daarom gebruikte heel het volk geen voedsel. Dan gaat de geschiedenis verder. En heel het volk kwam in een bos en daar was honing op één veld. Toen het volk in het bos kwam, zie daar vloeide honing, maar niemand bracht zijn hand naar zijn mond, want het volk was bevreesd voor de eet. Maar Jonathan had het niet gehoord, toen zijn vader het volk bezworen had. Hij stak de punt van de stok die in zijn hand was uit en doopte het in de honing. En daarom bracht hij zijn hand naar zijn mond en stonden zijn ogen weer helder. Dus hoog honing zorgt ervoor dat je ogen helder worden. Toen nam een man uit het volk het woord en zei, uw vader heeft het volk uitdrukkelijk bezworen, vervloekt is de man die vandaag voedsel tot zich neemt en daarom is het volk ook uitgeput. Toen zei Jonathan, mijn vader heeft het land in het ongeluk gestort. Kijk toch eens hoe helder mijn ogen staan, opdat ik een beetje van deze honing gebruikte. Hij ging dus tegen het gebod van zijn vader in. Al was dat onwetend, maar hij spreekt wel uit wat er mis is. Hoeveel te meer als het volk van vandaag maar vrijheid had mogen eten van de buit van zijn vijanden die het gevonden heeft, maar nu is de slag onder de Filistijnen niet groot geweest. Dus als ik wil overwinnen, dan is het goed om ons de relatie met melk en honing eens voor ogen te houden. Dat was even wat ik zomaar even tot, ja, dat gaat dan door je heen. En dat beseft ik daarom ook des te meer als ik met u wil gaan naar de Johannesbrief, hoofdstuk 2. 1 Johannes, hoofdstuk 2. Dat wil ik met u doen. We hebben vorige keer een inleiding gehad. We hebben het gehad over de functie van gemeenschap. 1 Johannes, hoofdstuk 2, dus de Johannesbrief, helemaal achteraan. En de apostel Johannes heeft dus heel duidelijk een aantal dingen opgebouwd. En hij wil zeggen, ik schrijf jullie die dingen opdat je verblijdschap volkomen is. Ik schrijf ook aan jou de dingen omdat je weet dat je niet moet zondigen. En ik schrijf je ook heel concreet en duidelijk dat het woord in je blijft. En uiteindelijk dat je het zeker mag weten. Nou, al die factoren die worden dan genoemd in het schrijven. Vandaar dat het ook in deze gedeelte voorkomt. Hoofdstuk 2. Mijn lieve kinderen, ik schrijf u deze dingen omdat je niet zondigt. Dus ook een van de dingen die in de Johannesbrief staat is dat we niet zondigen. Opdat u niet zondigt en als iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige. En hij is een verzoening voor onze zonden. En niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonden van de hele wereld. En hierdoor weten wij dat we hem kennen. Namelijk als wij zijn geboden in acht nemen. Ik zeg er al bij, dit zijn niet de 10 geboden. Die worden niet bedoeld in dit gedeelte. Daar kom ik straks nog op terug. Want laat ik het maar heel concreet zeggen. Wanneer hield de genade bij God op? Tot de berg Sinaï voor het volk Israël. Want daar zeiden we, wij zullen doen. Toen begon de wet. En we weten allemaal dat we die wet niet kunnen vervullen. En dan houdt dus de genade op. En als ik niet nederig en klein ben en ik besef dat ik het wel zou kunnen doen, maar dat God het in ons moet doen, dan begint uiteindelijk de genade als we tot dat besef komen. En dat is nou wat de geboden gezegd worden, die kunnen we niet navolgen. Het gaat mij niet om de dingen die we doen, maar om wie we zijn. De bron. En daar wil onze broeder Johannes ons naartoe hebben. Dat even vluchtig terzijde. Dus die geboden zijn niet totaal anders. Dat is namelijk de wil van de Vader. Ook daar kom ik straks op terug. Wie zegt in hem te blijven, moet dus ook in overeenstemming daarmee wandelen. Zoals hij gewandeld heeft. Broeders, ik schrijf u geen nieuw gebod, maar een oud gebod. Dat u vanaf het begin hebt gehad. Dit oude gebod is het woord dat u vanaf het begin hebt gehoord. Welk gebod is dat dan? Is dat gebod van Sinaï of is dat wat de Heer Jezus Christus verteld heeft in de Johannesevangelie? Goed beseffen wat hij bedoelt. De bron. Want God heeft bij onze wedergeboorte zijn liefde in uw en mijn hart uitgestort. Dat is totaal iets anders als het gebod van de liefde buiten dat alles om. De bron van liefde is dus in ons totdat wij Christus aanvaard hebben. En omdat we hem aanvaard hebben, kan die liefde zijn werk doen. En daaraan herken je dus ook ongelooflijk veel dingen die in mijn leven, maar ook in dat van anderen, niet goed zijn. Vandaar dat ik het concreet lees, toch schrijf ik u een nieuw gebod. Dat waarin is in hem en in u. Waarom? Omdat hij in u is. Want de duisternis gaat voorbij, maar het ware licht schijnt reeds. Wie zegt dat hij in het licht is en zijn broeder haat, die is tot nog toe in de duisternis. Wie zijn broeder lief heeft, blijft in het licht en er is in hem niets dat anderen doet struikelen. Maar wie zijn broeder haat is in de duisternis, wandelt in de duisternis en weet niet waar hij heen gaat. Opdat zij de duisternis zijn ogen verblindt. Hij is het woord vergeten. En daardoor is er geen overwinning meer in zijn leven. Maar Jonathan, zijn ogen begonnen te glinsteren. Er kwam wijsheid. Wijsheid van God. En hij vertrouwde op de wezenlijke, de bron van zijn bestaan. Zo bijzonder. Die andere dingen die komen bij een volgende keer, want ik zou het rustig aandoen. En daarom ook heel concreet. Kenmerken van de gemeenschap hebben we het gehad, is licht. Is ook zijn woord. U heeft het verschil wel gezien, dat als u het goed leest, dan staat er in vers 4, want ik zeg, wie zegt ik ken hem en zijn geboden niet in acht neemt, is een leugenaar. Maar in vers 5 staat er, maar een ieder die zijn woord in acht neemt. Geboden tegen woord. Geboden die doe je, die handel je, gewoon dat doe je. Maar het woord van God is het levende woord wat in mij is en dat is de bron van de dingen die ik doe. Dus de consequentie daarvan is, als ik dingen die doe die niet in overeenstemming zijn met wat dat woord zegt, dan kun je eigenlijk al zeggen, oh, je begint al met de duisternis, er is iets niet goed. En daarom wil ik ook echt bidden en vragen dat de gemeenschap met God, en daarom is het ook goed dat we met God weer een gezonde relatie kunnen hebben, komt door het bloed. Maar de vrede van God ontstaat door gehoorzaamheid. Ik heb met God door de genade een nieuwe verzoening ontvangen. Doordat ik geloof dat de Heer Jezus Christus voor u en mijn zonde gestorven is, heb ik dat aanvaard in mijn leven en komt de bron van het leven in mij. En nu komt de wandel. Het is goed om een bewustwording te hebben van het feit dat het licht over veel dingen in ons leven komt, wanneer we ontdekken dat er dingen niet goed zijn en dat er dingen zijn die fijn en goed zijn. Dus in wezen gaat dat licht door mijn leven heen, door de leiding van zijn geest. Dus de basis van een gelovige is dat licht, dat te zien en te ontdekken dat er in mijn leven iets zou kunnen zijn wat niet in overeenstemming is met zijn woord, dan betekent dat dat ik op de verkeerde weg ben. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Dus ik heb het woord nodig. Ik heb verlichte ogen van het verstand nodig om te begrijpen wat God tot u en mij te zeggen heeft. Dat is de kern waar het om gaat. En Johannes spreekt dus over, als het ware, in die komende verzen dus uiteindelijk van dat nieuwe leven. En waaraan kan ik dat nieuwe leven nou herkennen? En dan moet u zich voorstellen dat de apostel Johannes valse broeders zag binnensluipen. Die van binnenuit de gemeente kapot maakten. En hij voorzag dat. En mensen kwamen in gewetensnood en die gingen vergelijken en die zeggen, dat kan niet, ik mis leven. Ik zie alleen maar duisternis bij bepaalde mensen. Het komt niet overeen met wat God gezegd heeft in zijn woord. En we leven in een tijd waarin mensen leven in de duisternis. Dat is duidelijk te zien en te bemerken. Maar het gebeurt ook vaak dat wij in duisternis wandelen. Is dat goed? Nee, tuurlijk is dat niet goed. Dus met andere woorden, hoe kun je het onderkennen als je God kent? En dat geldt voor u, maar dat geldt ook voor mij. 5 kenmerken gaat Johannes in de Johannesbrief totaal geven. 2 komen ervoor in dit hoofdstuk. Namelijk gehoorzaamheid en 2 liefde. Het derde is 3 vers 6, dat we niet zondigen. Het vierde kenmerk is dat we het bezit hebben ontvangen van de Heilige Geest die ons leven leidt. En tenslotte dat we uiteindelijk ook heel concreet zien hoe zien wij de Christus. Als zoon van God en als God. En wat betekent dat in de realiteit van u en mijn leven? Dat vinden we in hoofdstuk 4 vers 2. Dus die 5 kenmerken gaat Johannes uitleggen. En het eerste kenmerk wat ik u al aangegeven heb, is dat hij gehoorzaam is. Om een voorbeeld te geven. U kent Judas. Toch? Sommige mensen zeggen, nou als je kind van God bent, dan doe je wonderen. Dan doe je tekenen. En dan doe je allerlei dingen waarin je opvalt en anders bent dan anderen. En als je daar nog mee te koop loopt ook. Heeft u zich gerealiseerd dat Judas dat ook gedaan heeft? Hij is ook meegegaan in Matthäus 10. Hij heeft ook heel veel tekenen gedaan. Hij was erbij. En toch was er in het leven van Judas iets niet in orde. In wezen is hij het type van de komende zoon des verderfs. Hij doet zich voor, maar hij is een leugenaar van de beginnen. Dit is misschien heel concreet, maar wel duidelijk. Ongehoorzaamheid van een mens leidt tot het verderf van zichzelf, maar ook van anderen. En de apostel Johannes geeft dat toch wel aan. En hij zegt heel bewust dat wij zijn geboden in acht moeten nemen. Gehoorzaamheid bewaart ons dus in een nederige gezindheid. Gehoorzaam is beter dan welke offer dan ook. In die gehoorzaamheid wil ik u vragen, wie gehoorzaam je? Is het je de realiteit voor u en mijn leven? Het verlangen in u en mijn leven, hem te volgen? Dat is een vraag waar je echt stil bij moet staan. Niet oppervlakkig. Gaat u nu ook begrijpen waarom ik dat in wezen ook zeg? Want het heeft een belangrijke betekenis in het lezen van zijn woord. Waarom? Nou, kijkt u eens naar Lucas 8. Ik hoor dat woord, maar wat doe ik met het woord? Kijkt u eens naar Lucas 8. Ik zeg bewust niet Matthäus 13, maar ik zeg nu in dit geval dus Lucas 8. Lucas 8. En dat heeft te maken ook met een duidelijke punt, wat noem je mij heren, heren, en je doet niet wat ik zeg. Zie maar eens naar Judas. Wat noem je me nou heren, heren, maar je doet niet wat ik zeg. En dat geldt exact voor zoveel dingen om ons heen. Wat is nu waarheid? Hoe herken ik nu wat van de Heere God is? Gehoorzaamheid. En vandaar dat er in Lucas 8, vers 13 tot en met 15, dan legt de Heer het uit, de zaaier, de gelijkenis van de zaaier, en dan legt hij het gelijkenis uit. Het gelijkenis is het zaad, is het woord van God, vers 11. Zie bij wie langs de weg gezaaid wordt, zijn zij die het horen. Maar daarna komt de duivel en neemt het woord uit hun hart weg, opdat zij niet geloven en zalig worden. Dus we verkondigen het woord. En het woord heeft blijkbaar niet zo diep doorgedrongen. De duivel komt met allerlei afleidingen en weg is het woord. Tweede. Dan staat er, en zij die op de weg gezaaid wordt, zijn zij die het woord met vreugde ontvangen. En wanneer zij het gehoord hebben, maar deze, die maar voor een bepaalde tijd geloven, hebben geen wortel. En in een tijd van verzoeking worden ze afvallig. Ook dat kan in ons leven aanwezig zijn. En dat de Heer ver weg is uit ons leven. Het lijkt wel of de bron, is hij er wel of is hij er nooit geweest? Dan gaan we naar de derde. En bij wie het zaad in de doornis valt, dat zijn zij die het hebben gehoord. Maar die gaandeweg door de zorgen en de rijkdom en de genietingen van het leven verstikt worden en dragen geen vrucht. Is hij nou wederom geboren of is hij het niet? Is hij nou dood? Of is hij in leven? Ik kan dat niet bepalen. Ik kan maar één ding bepalen. Als de Heer Jezus Christus in uw leven is, deze dingen zijn geschreven, opdat wie het gelooft in het woord van God, weet dat hij eeuwig leven heeft. Dat is een persoonlijke keuze. En het is een zaak voor u allemaal hier, jong of oud, hebben we die keuze gemaakt? Heb ik hem gemaakt? Is mijn leven in overeenstemming met wat het woord zegt? Is dat een relatiesprake of is dat niet? Heb ik het woord lief of heb ik het niet lief? Heb ik hem lief of heb ik hem niet lief? En dan zegt hij, en waar het zaad in de goede aarde valt, dat zijn zij die het woord horen, het in oprechtheid en een goed hart vasthouden. En in volharding, vrucht voortbrengen. Hoe werkt het woord in uw en mijn leven? Nemen het in acht. Dus de geboden die hier gesproken worden, zijn niet de 10 geboden. Ik wil dat heel concreet zeggen. De Heer is niet die geboden gaan volgen, maar de wil van de Vader. En daardoor deed hij de geboden. Daar moet je eens goed over nadenken. Als ik de bron van het leven heb, openbaar ik leven. Als ik iets nadoe, ben ik een imitator. Komt het niet uit me voort, maar mijn hersens zeggen dat het zo moet zijn. Maar als er iets dwars zit, dan gaat dat fout. Wat is uw bron? Is dat bron? Daar gaat eigenlijk de discipel heel concreet op in. In Johannes, en daarom gaat het over de geboden van de Vader. Niet de 10 geboden, maar de geboden van de Vader. Daar wil ik even concreet duidelijk aandacht voor geven. Johannes 10. In Johannes 10. Dus dat zijn niet de 10 geboden. Maar dat is de bron van het leven. En als je die bron hebt, ga je automatisch, is dat leven, inclusief die geboden, zichtbaar. Daar staat het volgende. Niemand, zegt hij in vers 18, maar ik wil vers 17 er maar bij lezen, daarom heeft de Vader mij lief, omdat ik mijn leven geef om het opnieuw te nemen. Hij is volledig in zijn leven afhankelijk van de Vader. Ik kan niks doen zonder dat ik het de Vader heb zien doen. Dat is dus je geboden kunnen volgen. Nee, dan zegt hij dus, niemand neemt het van mij af, maar ik geef het uit mezelf. Ik heb macht het te geven en ik heb macht het opnieuw te nemen. Dit gebod heb ik van mijn Vader ontvangen. De volgende tekst is toch in Johannes 12, vers 49, om u daarop gewoon, dat is het gebod, dat is het nieuwe gebod, wat in wezen erop neerkomt, als je de bron hebt, dan komt vanzelf die uiterlijke kenmerken naar voren. En dan zie je in hoofdstuk 12, vers 49, want ik heb niet uit mijzelf gesproken, maar de Vader die mij gezonden heeft. Hij zelf heeft mij een gebod gegeven wat ik zeggen en wat ik spreken moet. En ik weet dat zijn gebod eeuwig leven is. En wat ik kan, dat spreek ik. En spreek ik zoals de Vader mij gezegd heeft. Dus als je in zijn woord wil blijven, begrijpt u het nu, het verschil tussen gebod en het woord, dan gaat het heel anders werken. Niet nadoen, maar zijn. Het gaat God er helemaal niet om wat we doen in de eerste instantie. Het gaat erom wie we zijn voor hem. Dat is misschien heel confronterend. En het laatste vers is hoofdstuk Johannes 14, vers 31. Maar de wereld moet weten dat ik de Vader lief heb en doe zoals de Vader mij geboden heeft. Ziet u? Dus God geeft zijn woord, zijn geboden aan zijn zoon. En hoe heeft hij gehoorzaamheid geleefd? Door lijden heen. Dus dat is niet imiteren, maar dat is je verbonden weten. En wat moet het voor de Heer Jezus Christus geweest zijn om in een vijandige wereld te komen? Zijn aandacht te richten op het doel waarvoor hij gekomen is. Dat is best heftig. En omdat de tijd voortschrijdt, denk ik dat het goed is om een voorbeeld te geven met betrekking tot de liefde. U weet, hè, er zijn mensen die gevoelens hebben. Je hebt mensen die gedachten hebben. Veel leven in hun gedachten. En je hebt mensen die daden hebben, zonder erbij na te denken. Dat kan. Dat hangt er vanaf waardoor je gedreven wordt. Ik weet niet of u het heeft, maar als je in de gemeente leeft van de Heer Jezus, ik ben liever een Einzelganger. Dat betekent eigenlijk, laat ik het even alleen doen, op een hutje van de hei, heb ik met niemand te maken, niks negatiefs, alleen maar positief. Heerlijk! En dan zet God je in de gemeente. En dan heb je van die gevoelens, Ik weet niet of u die heeft. En je gaat uit van de geliefde. En mijn leven wordt beheerst door de geliefde. De Zoon van God. En ik kom iemand tegen en mijn gevoel zegt, ik vind deze man of vrouw niet sympathiek. Wat doet u dan als u zegt, ik vind en voel dat deze persoon niet sympathiek is? Dan gebeurt er iets, want in mijn gedachten komt dan, ik ga hem uit de weg. Heb u dat ook? Als iemand niet mag, moet je hem gewoon uit de weg gaan. Toch? Maar de Heer zegt, Henri, dat is een stap terug. Ik heb mijn liefde in jouw hart uit. Ja, maar hij zit me niet lekker. Dat kan best wezen, zegt de Heere God. Dat kan je gevoel wel zeggen. En je gedachte brengt in uithoek, ik ga hem uit de weg. Maar dat is niet de plek. En nu ga ik je laten leiden. Nu ga ik je iets laten beseffen wat de Heer Jezus Christus heeft doorgemaakt in een wereld die liegt, die vervalst, die bedriegt. En je komt daar met liefde en die liefde wordt niet in die ware zin aanvaard. Men maakt misbruik ervan. En er zijn ook mensen die geestelijk misschien hoogstaand zijn, de Farizeeën, de Sadduceeën, de Herodianen. En ze verzoeken hem elke keer, wetend dat ze de bron van het licht missen en dat ze bijbedoelingen hebben. Dat voelt verkeerd en je verstand zegt, laat ik hem maar gewoon uit de weg gaan. Hiermee ga ik liever niet om. En dan zegt mijn daad heel simpel, ik ga hem uit de weg. Ik vind hem niet sympathiek. Ik moet hem niet graag. Ik hoop ook dat hij zondagmorgen niet komt, want anders word ik er weer aan herinnerd. En als dat zo doorblijft, dan ga ik naar een andere gemeente. Kent u dat gevoel? Heeft u die gedachte wel eens gehad? Die heeft u niet. Nou, ik heb hem wel. En dan komt uiteindelijk het volgende. God heeft het besluit gegeven lief te hebben. Dus hij zegt, je kan het wel in je gevoel zo hebben dat je hem niet mag. Maar ik heb je geboden van mijn vader, want ik heb de liefde in je hart uitgestort. Je hoeft niet te imiteren, maar ik heb de liefde in je hart uitgestort. Dan gaat er in je gedachten, ga je bewust nu naar hem toe. En je gaat met hem praten. En je laat mijn liefde door jou heen werken. En dan komt de daad. En dan gaat er iets gebeuren dat is wat je eerst zei, ik vind hem niet sympathiek, dat je hem aanvaardt. Ziet u, dat is de bron ook van vergeving. Als de Heere God in de Efezebrief zegt, liefde, aanvaarding, vergeving. Vergeving is nog een stapje te kort. Ik wil het u heel eerlijk zeggen, er zijn bepaalde dingen die mensen zeggen, nou, we vergeven elkaar. En alleen al de manier waarop je het zegt, we vergeven elkaar. Nou, prettige dag verder. U herkent het al, hè? Dat is geen verzoening. De Heer heeft me vergeven. Maar de Heer heeft alle wegen vrijgemaakt om te aanvaarden. Te verzoenen. Niet om de moeilijkheden uit de weg te gaan en te zeggen, ik ga wel naar een andere gemeente, aju paraplu. Maar heel bewust, die liefde van God in mijn leven. En daaraan herken je of je in hem bent of niet. Ik ga maar niet naar het avondmaal, want dan er is iets in mijn verhouding niet goed met de Heer. Ik ga maar niet naar die spreker toe, want die mag ik niet. Die preekt zo saai, daar val ik bij in slaap. Dat heeft u niet. Ik heb het wel. Ik mag heel graag naar bepaalde sprekers luisteren, maar ook naar bepaalde niet. Maar toch kom ik. Er is meer in ons leven als gelovigen mis dan dat wij denken. En de Heer zegt, wil je met mijn hart volgen? Ja of nee? Dat is wat nou Johannes bedoelt. En als je dat niet doet, als er geen relatie is en als je daar geen verlangen is, dan moet ik me de vraag gaan stellen, ben je misschien een leugenaar? Omdat je gedrag niet in overeenstemming is met wat je zegt. Zo scherp zegt hij het. Ja, dat willen we liever niet horen. Dat is geen liefde. Nou, dat is het dus wel. Want de Heer zegt, ik kan niet iets kwijt wat ik graag in je kwijt wil. Maar je wil het blijkbaar niet. Je hebt gezegd, ik geef mijn leven, maar je geeft je leven niet. Je wilt nog zelf de controle over je leven houden. En ik wil graag daarin zijn. Ik wil de bron van je gedachten zijn. Ik zal het u heel eerlijk zeggen gisteren. Ik kreeg een blauwe envelop binnen. Een heel vervelende blauwe envelop. En meteen kon ik me niet verder voorbereiden. Er werden dingen in gezegd dat ik dacht van nou, aan de ene kant zeg ik, je bent blij dat iemand anders mijn belastingformulier, dan kan ik het even doorschuiven. Ja, zegt hij, u bent degene die het wel moet dragen. Maar het nam bezit van mij. En toen dacht ik ook, Harry, je kan het wel vertellen. Laat los, laat los. Nou, ik liet het niet los. Het voortdurend door mijn kop heen. Dat heeft u niet. En langzamerhand verdween die blauwe envelop. Waarom? Omdat de Heer zei, mag ik weer de bron van je gedachten zijn? Dat duurde wel even hoor. En dan komt het woord. Dan word je ervan vrijgemaakt. Betekent dat niet dat ik mijn gedachten niet straks weer op die blauwe envelop moet richten? Jazeker, die is nog niet weg hoor. Maar wat is het heerlijk als ik die levende bron zie en zegt, Harry, ik til je erover uit. En vertrouw op mij. Ik leid je daarin. In een volkomen vrede. Vrede met heb ik. Maar de vrede van God is zo rijk. En Johannes zegt, dat wil ik jullie meedelen in dat vers. De basis is de verzoening van de zonde. De basis is de vergeving van de zonde. En de basis is het woord van God. En je hebt lief in de volledige betrokkenheid van het leven van God in je. Om zo ook je broeders, waarmee je het een beetje moeilijk hebt, ga er maar eens voor bidden. Als je ellende hebt met een broeder, een broeder zegt hij, hè? Maar als het een leugenaar is en het niet is, is hij dan je broeder? Dan is hij het niet. Dan zegt Johannes later, eruit. Maar hoe is mijn houding naar de ander toe? Dat is de bron van liefde. Dat wil God u en mij, en vooral gisteren mij, heel duidelijk maken. Weer opnieuw. Elke keer weer. En dan heb ik een beetje honing gegeten gisteren. Gingen mijn ogen weer goed staan. En zag ik de volledige rijkdom. Wat is dat heerlijk, die gemeenschap dan te ervaren. En ik wens u die gemeenschap ten alle tijden toe. Amen. Ik geef het graag gauw over aan Rens. Er is wel een lied, maar ik wilde het toch even kwijt. En dat heeft iets langer geduurd. We hebben avondmaal. En er is ook een lied voor het avondmaal, dus laten we het maar zingen. Was dat vaste rots van mijn behoud? Uit Johannes de Heer, hè? En dan geef ik het meteen graag over aan Rens.